We zijn hier voor Hem. En daar wil ik vandaag ook over spreken. Waarom geloof je nu eigenlijk in God? Waarom geloof je in God? Denk je daar nog wel eens over na? Of misschien ben je hier en zeg je, ja, maar ik geloof nog helemaal niet in God. Nou, vandaag is het goed om na te denken, waarom geloof je niet in God? En om te gaan ontdekken waarom het goed is om wel in God te geloven. En dat is niet iets van je verstand, maar het is iets van je hart. En als je hier als gast bent, ik ben bezig over een serie van Abraham. En we gaan kijken al naar het einde van het leven van Abraham. Het is inmiddels deel 11. Maar daar gaan we een bijzonder verhaal zien van Abraham, waar heel duidelijk wordt dat zijn geloof in God echt gaat om God zelf. En het is zo mooi om de dopelingen te hebben gehoord, hun getuigenis, hoe ze Jezus hebben leren kennen en hoe Jezus het verschil heeft gemaakt, maakt en blijft maken in hun leven en zo voor ons allemaal. En ik wil jullie vragen om Genesis 22 met mij op te zoeken, waar we gaan lezen over Abraham en Isaac. En dan zien we dat Abraham zoveel van God houdt en zoveel geloof hecht aan God en wie hij is, dat hij bereid is om voor God alles op te offeren. We hebben in de vorige delen gezien dat Abraham jarenlang, 25 jaar lang, heeft gewacht op de belofte van een zoon en erfgenaam. En uiteindelijk wordt zijn zoon geboren en hij is daar heel erg blij mee. Hij noemt hem ook Isaac. Hij lacht. En we zijn nu weer een jaar of 25, 27 tot 35 jaar verder. Theologen zitten daar een beetje te schipperen. Het moet minimaal 27 jaar moet Isaac oud zijn geweest op dit moment. Maximaal iets van 35. Sommigen geloven dat hij 33 was. Precies de leeftijd dat ook Jezus gekruisigd werd. Maar we gaan een verhaal lezen van Abraham, waarbij hij dus samen met Isaac, ja, al 25 jaar zijn zoon in zijn leven heeft minimaal. En dan staat er in hoofdstuk 22 van Genesis. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. En hij zei tegen hem, Abraham. En daarom zei, zie, hier ben ik. Hij is direct bij God. Hij zegt, God, hier ben ik. Hij is een Godvolger. Hij is een Godvrezend man. En God zegt tegen hem, neem toch uw zoon, waar hij jarenlang op heeft gewacht om die uiteindelijk te ontvangen. Uw enige die u lief hebt. Lijkt of dat God er nog even een schepje bovenop doet. Dus het is degene die je lief hebt, waar je heel veel van houdt. Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Zo. Je houdt van God en God komt hier met een vraag aan Abraham. Offer datgene waar je jarenlang voor hebt geloofd, wat ik je jarenlang heb beloofd, wat je uiteindelijk hebt ontvangen. En nu, 25 jaar lang later, je houdt van hem heel erg veel, dan benadrukt God nog eens even en nu offer hem. En ik verwacht het volgende vers is, en Abraham zei, sorry God, wat zei u? Sorry, dit moet ik even verkeerd hebben verstaan. Maar wat staat er? Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloof de hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Zo. Oh, wat een vertrouwen in God. Wat een vertrouwen in God. Abraham geloofde in God en diende God met alles wat in hem was, met alles wat hij had. En was bereid zelfs zijn eigen zoon te geven, terug te geven aan God, waar hij zo lang voor had gehoopt, zo lang naar had verlangd. En op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op. Dus hij had al 3 dagen lang de tijd, dat vind ik ook eens een detail. Het kan zijn dat God iets zegt en dat je instant denkt, oké, ik gehoorzaam. Maar nu is hij 3 dagen onderweg, 3 dagen lang om na te denken. Van, ik zei toen wel ja, maar we gaan toch weer terug. Dit kan het niet zijn, dit kan niet de bedoeling zijn. God zou nooit zoiets van me vragen, dit ga ik niet opofferen. God kan alles van me vragen, maar niet dit. 3 dagen lang loopt hij en hij blijft in gehoorzaamheid en hij zag die plaats in de verte. Dus het wordt nog concreter. Heb je dat, ken je dat? Dat je je voorneemt om iets te doen. Maar als je er dan voor staat, dan begin je opeens te twijfelen. Ik ga dat aankomende week heel vaak hebben. We gaan naar Euro Disney. En mijn dochter wil in elke achtbaan die er maar is. En ik ben degene die moet zorgen dat ze niet alleen hoeft te gaan. Dus nu heb ik al vol goede moed gezegd, dat doe ik. Maar ik weet, verleden jaar of 2 jaar geleden deden we dat in Europa Park. En na de eerste achtbaan moest ik 2 uur bijkomen. Terwijl na 5 minuten zaten zij alweer in de volgende. Maar als het dan dichtbij komt en je krijgt zo dat klik om, dan denk je, heer, waarom doe ik dit? Maar dat gaat hier helemaal. Hij ziet die berg in de verte en nu komt het dichtbij. Nu komt het opeens dichtbij dat hij zijn zoon gaat offeren. Weer een moment om terug te krabbelen. Maar toch doet hij dat niet. Abraham zei tegen zijn knechten, blijf jullie hier met de ezel. Dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als we ons neergebogen hebben, zullen we bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen ze beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader, Abraham, en zei, mijn vader. Hij zei, zie hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, zie hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer? En Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En zo gingen ze beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Hij gaat all the way. Hij is bereid om hier God gehoorzaam te zijn en zijn eigen zoon, zijn enige, zijn geliefde, te offeren aan God. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. En toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Hij was bereid alles te geven aan God, alles terug te geven aan God, zelfs zijn eigen zoon. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de 2e keer vanuit de hemel. En hij zei, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand aan de oever van de zee. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijand in bezit nemen. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Ze stonden op en gingen samen naar Beersheba. En daar bleef Abraham wonen. Wat een bereidheid om God te volgen. En daarom mijn vraag, waarom geloof je in God? Bij Abraham wordt het heel erg duidelijk waarom hij in God geloofde, echt om wie God was. Ik wil met jullie naar 3 punten kijken. Wat mag het jou kosten? Welke opbrengst verwacht je? Een ram of lam? Maar als eerste, wat mag het jou kosten om God te volgen? We zien dat Abraham direct gehoorzaamt als God hem vraagt zijn zoon te geven. En we zien vervolgens in vers 10 dat hij echt bereid is, dat hij met het mes klaar staat om zijn zoon te slachten. Hij wil God gehoorzamen, kosten, wat het hem ook kost. Na 25 jaar wachten op een belofte, vervolgens zijn zoon te hebben zien opgroeien, hem lief te hebben, is hij bereid deze terug te geven aan God. En ik merk dat ik in het begin van mijn geloofsleven heel erg bereid was om allemaal dingen op te offeren voor God, maar langzaam dat ik steeds meer bezig ben met wat het me oplevert. Hoe vaak ben je nog bereid om echt dingen te offeren voor Jezus? Hoeveel focus is er in je gesprekken, in je met God omgaan, om wat het je op gaat leveren, of wat God je zou moeten geven, of wat je vindt dat je als zegen wilt hebben. En hoeverre ben je nog bezig met dat het je iets mag kosten? Misschien zit je hier en ben je wel Jezus gaan volgen, omdat je denkt van ja, als ik Jezus volg, dan zal hij me zegenen, dan zal hij me rijk maken, dan zal het helemaal goed met me gaan. En we geloven in God om zijn karakter, omdat hij een goede God is. Maar de kern van het evangelie is niet dat we God volgen omdat hij ons rijk maakt, of omdat hij voor ons zorgt, of omdat het dan in dit leven allemaal helemaal geweldig gaat. Maar dat we God volgen omdat hij God is. Dat we allemaal een enorm probleem hebben met de zonde, die ons heeft gescheiden van God, en dat door het offer van Jezus het mogelijk is om weer eeuwig leven te hebben en dicht bij God te zijn. Jezus heeft mogelijk gemaakt niet dat al die dingen die ons zonder God niet lukken, weer lukken, maar die heeft mogelijk gemaakt dat een leven zonder God werd veranderd naar een leven met God. Dat een eeuwige verlorenheid omgaat naar een eeuwige redding. Dat is de kern van het evangelie. Niet dat God als een soort mascotte of talisman alles voor ons doet. Daar heb je bijgeloof voor. Maar God laat zich niet lenen voor ons bijgeloof. Nee, God zou alles van ons mogen vragen, omdat hij God is. En ik weet nog goed, ik was vanaf mijn negende, op mijn negende heb ik een ontmoeting met God gehad, met Jezus gehad, en heb ik mijn leven overgegeven aan God. En was ik al heel serieus met God, en ergens, ik zal een jaar of 15, 16, 17 geweest zijn, en ik was op een punt dat ik God wilde volgen, zodat het me ook echt iets ging kosten. Dus ik wilde mijn vrienden ervoor achterlaten, ik wilde andere muziek luisteren, ik wilde niet meer uitgaan, ik wilde andere commitments geven, maar ik had zoiets, dit gaat me zoveel kosten. Heer, dat wil ik doen, maar dan moet u me beloven dat het de rest van mijn leven goed met me gaat. Dat u voor me zorgt. Ik was nogal bang, dus ik denk dat in mijn toekomst nooit iets ergs zou gaan gebeuren. En ik dacht, nou, dat is toch een redelijke deal. Maar God antwoordde niet. God zei niet van, zo Maarten, ik ben zo blij dat je dat allemaal op wil offeren. En tuurlijk, ik ben een goede God, ik ga dat allemaal voor je regelen. En je hoeft niet bang te zijn, er gaat ook maar nooit iets ergs in je leven gebeuren. Die garantie geef ik je nu al. Het zal zijn als de hemel op aarde. En ik denk dat ik er een maand echt wel mee heb geworsteld. Ik was serieus, ik ben nog steeds wel serieus, dus het is niet zo van, nou, ik zeg maar even iets, nee, als ik het zeg, dan wil ik het ook doen. En uiteindelijk ben ik op mijn knieën gaan en zeg, nou, oké, Heer, ook al belooft u dit niet, toch wil ik al deze dingen offeren, gewoon om u te volgen. En er kwam een vrijheid over me heen, die ik nog nooit eerder had ervaren, ook al kende ik God, omdat het al het andere wegviel en het echt puur ging om God. En dat is, denk ik, hoe het geloof ook bedoeld is. En het bizarre is, als mensen Jezus willen volgen en mensen vragen Jezus, wat moeten wij doen om u te volgen? Of, Jezus is op aarde, wat is dan Jezus zijn tactiek? Als je een beetje commercieel bent, dan weet je, als ik een korting geef, of als ik zeg, nou, als je bij mij iets koopt, dan mag je een jaar lang gratis naar Euro Disney. Of je krijgt dit, of je krijgt dat. Dan gaan mensen je volgen, toch? Dus Jezus wil dat mensen hem volgen. Ja, als hij slim is, zegt hij, als je mij volgt, dan krijg je eeuwig leven. Dan zal ik je gezond maken. Dan zal ik je zegenen. Dan zal ik je rijk maken. Dat zou een goede campagne zijn, toch? Als je 3 jaar lang de tijd hebt om zoveel mogelijk mensen je te laten volgen, dan zou je dat soort dingen communiceren, toch? Weet je wat Jezus zegt? Er is een hele menigte met hem mee. Een hele menigte loopt achter hem aan. En die willen hem volgen. En dan zegt Jezus, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Lekker verkooppraatje. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen. Of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. Opdat niet misschien als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, alle die het zien hem beginnen te bespotten en zeggen, deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. In plaats van dat Jezus zegt zo, dat je mij volgt, ga ik dit en dit voor je doen, zegt hij, weet je wel zeker dat je mij wil volgen? Weet je wel zeker dat je een leven met mij wilt? Weet je dat het inhoudt dat je mij belangrijker moet vinden dan je vader, dan je moeder, dan je familie? Mij belangrijker moet vinden dan je eigen leven? Dat je niet mij als één van de velen kan hebben? Niet als één van de 5 goden, niet als één van de 10 dingen die je lief hebt. Dat er maar één mogelijkheid is om mij te volgen. En dus als je mij erkent als God. En dat je daarmee dus het andere minder acht dan mij. Ben je bereid dat te doen? En de hele massa is weg. Lekker verkooppraatje, Jezus. Goed gedaan. Maar er zijn er ook. En die zijn bereid hem te volgen. En die zijn bereid zelfs hun leven te geven. Van zijn discipelen sterven er zo 10 een martelaarsdood. Ze hebben de kosten berekend, maar ze weten, wij willen Jezus. Hij is de enige die ons bij God kan brengen. Hij is de enige die ons bij de Vader kan brengen. Het eeuwige leven, dat is waar we op gefocust zijn. En we zijn bereid om in dit leven alles op te offeren. Om die zekerheid te hebben en om Jezus te volgen. Er komt een rijke man bij Jezus. En die wil God volgen. Als Jezus slim is, zegt hij, goh, je bent al rijk, maar als je mij volgt, word je nog rijker. Wat zegt Jezus? En Jezus keek hem aan en had hem lief en hij zei tegen hem, 1 ding ontbreekt u, ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel en kom dan, neem het kruis en volg mij. Au. Jezus, u gaat me toch juist zegenen? U gaat me toch juist rijk maken? Jezus zegt, nee, zolang rijkdom jou heeft, get rid of it. Wat is de reactie van deze jongen? Toen werd hij treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want had vele bezittingen. Een eerlijke man. Velen geloven dat hij later alsnog Jezus is gaan volgen. En dat hij zijn rijkdom heeft opgegeven om Jezus te volgen. Hij was bereid alles te geven later, maar op dat moment nog niet, omdat het hem veel kostte. Ik was verleden week aan het lunchen bij Arie en Pleunie. Dat doe ik 1 keer in de zoveel tijd. Altijd gezellig. Dit keer hadden ze me niet verwacht, maar toch kwamen er extra boterhammen nog uit de vriezer. Niet omdat de afspraak er niet was, maar omdat ze wat ouder worden. Hè, dan vergeet je wel eens wat dingen. Dat kan. Maar het was mooi om aansluitend dit verhaal. Arie en Pleunie hadden een fase in hun leven. En daar werden ze juist rijker en rijker. En ze waren zo rijk geworden dat ze een mooie bungalow hadden, auto's hadden, een mooie jacht hadden. En daardoor was hun geloofsleven niet beter geworden, maar waren ze juist het geloof verloren. Want ze hadden geen tijd om naar de kerk te gaan op zondag, want ze zaten heerlijk op hun luxe jacht. En Pleunie zit daar op dat jacht en ziet over een dijk wat mensen naar de kerk lopen met hun tasje en een bijbeltje. En in haar hart zegt ze van God, al die leegte van dit allemaal. Zou ik maar op zondag gewoon met mijn bijbeltje en mijn rolletje pepermunt gewoon naar uw huis mogen gaan. Dat zou ik willen. 2 weken later is heel de boel failliet. Is er een curator. Geen jacht, geen auto's, geen huis, niks meer. Maar wel weer God gevonden samen. En dat is tot op de dag vandaag. Ze zijn nu in de 80 voor degenen die hier te gast zijn. Is dat het getuigenis van wauw, dat is ons kostbare bezit. En God heeft goed voor ze gezorgd. zijn nooit meer zo rijk geworden als daarvoor, maar ook geen armoedzaai is. Maar het echte rijkdom is in dat ze hier zitten met een rolletje pepermunt op de eerste rij, elke week weer. Amen. Wat mag het evangelie jou kosten? En ik geloof dat er een aantal zijn, ook online, en dat Jezus, omdat hij je lief heeft, je weet in je hart wat het is, zegt: laat het nou los. Laat het nou los. En vind je vrijheid door mij te volgen. Wat mag het volgen van Jezus jou kosten? Mag het je reputatie kosten? Je voorspoed? Familie, vrienden, rijkdom? Wat mag het volgen van Jezus je kosten vandaag? Ik weet niet of jullie het volgen, maar Kobi van Ewijk heeft een heel verslag over hun reis in Sri Lanka. Heeft ze op mijn Nehemia. En één stukje daarvan wil ik lezen, omdat in die cultuur, ik noem net wat dingen die het mij zouden kunnen kosten, u zou kunnen kosten hier. Maar daar kost het je vaak nog veel meer. Ze schrijft: vandaag waren we in een streng boeddhistisch gebied waar we ons getuigenis deelden. De vrouw in de zwarte blouse sprong aan het eind op, er zitten foto's bij het verslag, om haar leven aan de Heer te geven. Ze was er helemaal klaar voor. De oudere vrouw in de blauwe blouse moest eerst nadenken. Ze berekende de kosten. Want haar keuze voor de Heer betekende ernstige isolatie van de familie. Ze koos voor de Heer. Wat een moed. We hoorden dat huizen worden platgebrand. Je mag nergens meer aan deelnemen en je eigen familie verklaart je voor dood. En als de dood jou werkelijk treft, wordt je lichaam niet begraven. Je bent letterlijk een outcast. Wat een verschil met ons leven. Ik voel me dan een behoorlijk comfortabele christen. In de gemeente van pastor Soysha werd een zuster met zoutzuur overgoten door de familie. Heel vaak staan de monniken voor zijn huis en dreigen het in brand te steken. Toch kozen vandaag velen om Jezus te volgen. Dappere helden. Wat mag het volgen van Jezus jou kosten? Er kan een prijskaartje zitten aan het volgen van Jezus. Ben je daar in 2024 in het Westen bewust van? Ben je daar bereid toe? Omdat je echt Jezus wil volgen. Tweede punt is: welke opbrengst verwacht je? Als je kosten maakt, dan verwacht je ook altijd een opbrengst, toch? Elke gezonde zakenman in ieder geval wel. En mijn kinderen zijn er ook wel heel goed in. Als ik mee moet helpen in dit, dan verwacht ik dat. Maar welke opbrengst wil je nou? Op het moment dat je dingen aflegt, omdat je Jezus wil volgen, welke opbrengst wil je daarvoor terug? Abraham wist het niet, maar Jezus beloofde hem een enorme opbrengst nadat hij de bereidheid heeft gezien bij Abraham om alles op te offeren. Hij zegt: ik zweer bij mezelf, spreekt de Heere. Nou, dat houdt in dat het sowieso gaat gebeuren. Omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken. Als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijand in bezit nemen. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaamd geweest bent. Dus God reageert zegenend op het offer van Abraham. En achteraf kunnen we nu zeggen: oh, nou ja, als ik dat had geweten, dan had ik het ook wel gedaan. Achteraf is het makkelijk te zeggen van: goh, uiteindelijk is je zoon niet gestorven en uiteindelijk krijg je nog een beloning ook. Maar ja, God kent onze harten en God heeft in Abrahams hart gezien dat Abraham niet wist dat het uiteindelijk niet hoefde. En ook niet wist dat er vervolgens een beloning zou komen, maar dat Abraham bereid was in zijn hart en in actie om daadwerkelijk God te volgen, ook al wist hij niet wat de gevolgen daarvan zouden zijn. Dus zijn schat van Abraham, zijn opbrengst, was niet zijn zoon, niet zijn erfgenaam, niet zijn belofte, maar was het volgen van God en het God kennen zelf. En het is zo belangrijk dat we God volgen om wie God is. Niet om zijn benefits. Amen. Dat je God volgt om wie hij is en niet om de voordelen die hij je kan geven. Jezus zegt, het koninkrijk van de hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en hij koopt die akker. Ook is het koninkrijk van de hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en hij kocht hem. Wie of wat is jouw grootste schat? Jezus zelf of wat hij kan geven? Deze gelijkenissen zeggen dat Jezus zo kostbaar is als een schat, als goud, als een parel, waardoor je bereid bent om alles wat je hebt op te geven, alles te verkopen om die grond te kopen, omdat je Jezus hebt. Is dat dus nog steeds jouw grootste schat? Niet alleen op het moment dat je leven aan Jezus geeft, maar ook 5 jaar later, 10 jaar later, 20 jaar later, 30 jaar later, 40 jaar later. Besef je nog dat je bereid was alles op te geven voor die ene schat, Jezus zelf. Jezus is de schat in deze gelijkenis. Jezus is de parel. Jezus is onze echte vrijheid. Jezus is onze echte voldoening. Jezus is onze echte vrede. Jezus is onze echte vreugde. En als je dat in je hart hebt, dan heb je dus alles. Ook al heb je misschien niks. En als we dat uit het oog verliezen, dan lijkt het of dat God de ene het wel geeft en de andere het niet. Nee, de schat is voor iedereen. Jezus als schat is voor jou en voor mij. We hebben die schat gevonden. En dat maakt dat we onze rijkdom gebruiken om hem te eren, in plaats van dat we hem eren om rijk te worden. Dat maakt dat we onze talenten gebruiken om Jezus te volgen, in plaats van dat we Jezus gebruiken om talentvol te worden. Dat maakt dat we onze voordelen inzetten om het evangelie te brengen, in plaats van het evangelie gebruiken om voordeel te behalen. Zie je het verschil? En is mijn hart het enige hart wat zo arglistig is om het soms om te draaien? Dat ik denk, ik volg Jezus en nu verwacht ik rijkdom. Ik vervolg Jezus en nu verwacht ik dat hij allemaal gaven en talent aan me gaat geven, opdat ik kan shinen. Ik breng het evangelie en daarom zal God mij zegenen. Maar hoe dieper dat in ons hart komt, hoe armer we worden. Omdat we de ware schat uit het oog verliezen en gaan jagen naar andere schatten die niet vervullen kunnen. En waar Jezus ons juist van heeft vrijgemaakt. Zo bizar, hè, dat niks ons kan vervullen, het leven helemaal geen zin heeft, totdat we Jezus vinden en we daarna Jezus weer kunnen gebruiken om weer die leegte te vervullen op die manieren die we daarvoor deden. Terwijl the happiest time of my life is de tijd dat ik Jezus als schat heb ontdekt. En dat kan vandaag weer. Want hij blijft de schat. Dus waarom geloof je? Om wat Jezus je oplevert aan zekerheid, aan financiën, aan geluk, aan toekomst of wie hij is. Alleen als Jezus zegt je schat is, dan ben je onwankelbaar. Dan en ik hebben het hier vaak over de laatste tijd. Voor als je gast bent, mijn vrouw heeft een aantal maanden geleden een herseninfarct gehad. En dan zit heel je leven op zijn kop. En dan word je weer zo stilgezet. Maar waar leef je nu voor? Waarom volg je nu Jezus?
Als het leven anders loopt dan dat je wilt, dat je hoopt, dat je hebt gebeden, dat je hebt verwacht. Als de opbrengsten daar niet zijn, die je had gehoopt dat het zou leveren. Volg je dan nog Jezus? Wordt het een periode waar je in je weer ontdekt dat Jezus je ware schat is? Of is het een periode waarin je verbitterd en boos wordt omdat Jezus niet geeft wat jij denkt recht op te hebben? Wij willen weer terug naar het herontdekken van Jezus als ware schat. Dat is focus van ons leven. Dat maakt ons onwankelbaar. Jezus is de schat waar we bereid zijn voor alles te geven. Omdat Hij het waard is. Los van welke benefits er wel of niet komen in ons leven. Ben je bereid Jezus te volgen? Is Hij je ware schat? Jezus zegt, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zou verliezen om mij, die zal het vinden. Verlies je leven om Jezus en je zult merken dat je loskomt van het leven dat je leidt zonder hem, dat niet bevredigen kan. Je komt los van de redrace van dit wereldsysteem. En je komt in het systeem van het Koninkrijk van God. Je zult ontdekken dat hij waardevoller is dan, kostbaarder, liever, geduldiger is dan welke meester dan ook. Wat je nodig hebt is niet meer van wat hij je kan geven, maar is meer van hem. Hij heeft er alles aan gedaan om voor jou en voor mij de weg te banen. Een echte vrijheid is om hem als ware schat te hebben. Waarom geloof jij? Waarom geloof je in Jezus? Als laatste, ram of lam. Ik wil de band vragen om naar voren te komen. Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En zo gingen ze samen verder. God zal zichzelf voorzien in het lam. Maar wat wordt er geofferd? Wat vinden ze in de doornen? Geen lam, maar een ram. Dus wat Abraham daar als belofte krijgt en waar hij van weet dat er komt, gaat niet over de ram die op dat moment komt, maar gaat over een lam die duizenden jaren later komt. En dat zegt Johannes, toen hij Jezus zag, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dus Abraham krijgt al 1500 jaar ongeveer voordat Jezus ook maar kwam, al de belofte van God, dat er een lam gaat komen die voorziet in het offer wat gebracht moet worden voor onze zonde. En ook voor hun zonde. En dan zegt hij vervolgens, de Heere zal erin voorzien. Dat zegt hij nadat dat ram is gevonden. Als het over het ram ging, had hij gezegd, de Heere heeft erin voorzien. Kijk, het ram. Nee, hij zegt, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op het moment dat dit geschreven wordt, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Dus het Oude Testament, op het moment dat dat geschreven werd, zeggen ze op die dag nog steeds, zeiden ze, op deze berg gaat erin voorzien worden. De berg Moria. Jezus is gestorven op Golgotha, dat is een van de uitlopers van de berg Moria. Dus er is voorzien door het lam, Jezus. Die de zonde van de wereld, jouw zonde, weg heeft genomen. Het is mogelijk om voor eeuwig gered te zijn. Puur door genade alleen. Door wat Jezus heeft gedaan daar op Golgotha. Door te sterven aan een kruis. En 3 dagen later weer op te staan. Hebreeën zegt, daarom kan Jezus ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want daar heeft hij eens en voor altijd gedaan toen hij voor zichzelf offerde. We kunnen onze redding niet verdienen door radicaal te leven of door offers te brengen voor God. Nee, we worden gered door de genade van Jezus. Hij berekende de kosten. Zijn eigen bloed, zijn eigen leven. En hij gaf dat gewillig voor jou en voor mij. En daarom volgen we hem.